bepaalde texturen waar ik het vrij moeilijk mee heb.
Ja, een voorbeeld is gelijk, bijvoorbeeld bij bepaalde dingen moet het met stokbrood zijn, bij andere dingen moet het met gewoon brood zijn. Terwijl als we daar eerlijk in zijn, dan weten we allemaal, dat is niet vanuit de eetstoornis, dat is puur vanuit het autisme, dat dat rust geeft op dat moment natuurlijk.
Ja, inderdaad, bepaalde combinaties echt waarvan, dat moet krokant zijn bijvoorbeeld. Ik heb heel graag dingen die krokant zijn, omdat ik dan een aangename textuur vind.
Ja. Hallo en welkom bij de nieuwe aflevering van onze podcast. Zoals jullie waarschijnlijk al door hebben, is het deze maand een volledig in het teken van autisme en eetstoornissen. Wat het eigenlijk allemaal met ons doet, hoe je de behandeling kan vinden en hoe moeilijk dat soms de behandeling kan verlopen. Vorige keer hebben we al een getuigenis gehad van Valerie en vandaag hebben we eigenlijk terug iemand die wil gaan getuigen over haar verhaal met de struggle rond de eetstoornis en autisme. En dat is Roxanne. Welkom Roxanne.
Dank u wel.
Zou je het zien zitten, Roxanne, om anders eens in eigen woorden te vertellen van wat jouw verhaal is tot nu toe? Een beetje van waar is het ooit gestart, wanneer is de diagnose gekomen en zo dingen?
Ja, dus ik heb mijn eetstoornis ontwikkeld op mijn 14e. Maar eigenlijk heb ik altijd al een complexe band gehad met eten. Ik lustte heel weinig van de warme maaltijd bijvoorbeeld. En daardoor had ik daar ook niet zoveel van. Waardoor dat ik dat dan compenseerde, maar dat was niet expres compenseren. Dat was gewoon omdat ik dan honger had door extra tussendoortjes te eten of zo. Waardoor dat ik ook gewoon een normaal gewicht had. En waardoor dat dat ook geen probleem was.
Je was bezig over het feit van, ik heb het ontwikkeld op mijn 14 jaar, maar daarvoor had ik ook al een complexe band met eten. En ik denk dat je misschien wel vertellen over hoe dat dan de eetstoornis is
ontstaan. Ja, en ik heb eigenlijk al van mijn 6, 7 jaar een laag zelfbeeld en faalangst. En dat is dan in het eerste en tweede middelbaar ben ik dan ook gepest geweest. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zo triggers geweest, waardoor ik denk ik de eetstoornis ontwikkeld heb. En ben ook altijd heel perfectionistisch geweest. En dan in de zomer dan van 2014, want ik ben van het jaar 2000, heb ik dan anorexia gekregen. En dat is eigenlijk ook zo begonnen met gewoon gezonder beginnen eten en zo geen tussendoortjes meer. En wat dat dus niet gezond is. En dan extreem ook beginnen sporten, dus dat was eerst zo met lopen en al, maar dan om de duur had ik daar geen energie meer voor. En dan was ik gewoon minder en minder beginnen eten, waardoor dat ik ook heel snel afviel en dat viel ook niet zo op voor mijn omgeving, voor mijn ouders bijvoorbeeld, omdat ik dus altijd al heel weinig lustte van de warme maaltijd en waardoor dan ze zich daar ook geen grote vragen bij stelden. En in de zomervakantie dan kon je elke keer gemakkelijker brunchen, tussen aanhalingstekens. Omdat, je slaapt langer en zo, maar ja. En niemand had ooit gedacht dat zo'n grote zoetekal als ik een eetstoornis zou kunnen krijgen. Dus daar dacht wel in de verste verte niet aan. En ook gewoon, kwam toen ook nog niet zo in de media als nu. Nu komt het wel wat meer in de media, eetstoornissen. Daarom ben ik ook zo blij ben dat er nu een podcast is van Espoir. Is het eigenlijk door het CLB die het dan ontdekt heeft dat ik dat mijn gewicht zo gedaald was eigenlijk. En dat ik mijn maandstanden niet meer kreeg en dit en dat. En dan hebben zij mij doorverwezen naar de dokter voor dan een bloedafname. En naar een diëtiste ook. Maar ik wou absoluut niet gaan. Dat was toen nog in de ontkenningsfase. Ik had helemaal geen eetstoornis. Ik was namelijk niet ziek genoeg. Het klassieke verhaal. En dan ben ik bij die diëtiste gegaan. Ik ben bij verschillende diëtisten en psychologen geweest uiteindelijk. Maar dat ging ook in het begin niet vooruit. Dus dan heeft hij mij doorverwezen naar een dokter. Omdat mijn gewicht te laag was geworden. En dan...
Het moet niet volledig chronologisch zijn hoor. Ik zal nu maar gerust gewoon zeggen, ja. Ervaringen, dat is geen probleem.
Oké. Dus dan mocht ik op een gegeven moment ook niet meer naar school gaan. Dat was ook iets heel moeilijk om te aanvaarden. Dat was ook een grote motivatie om terug beter te willen worden. Ik wil echt heel graag terug naar school gaan. Omdat ik echt niet mijn jaar opnieuw wou doen. En dan was ik naar Sint-Lucas geweest voor een ziekenhuis in Gent. Voor zo 3-daags onderzoeken. En dan had ze effectief gezegd van ja, als je nu niet begint bij te komen, dan is het zonder voeding. En dat was iets dat ik absoluut niet wou. Omdat dat voor mij echt gelijk staat aan compleet controleverlies. En dat was ook een motivatie om bij te komen en terug te beginnen eten. En dan was ik ook in een dagcentrum terechtgekomen. Via mijn dokter. En dat was zo met enkele meisjes. Maar daar was de eerste keer dat ik mij ook nog meer anders voelde dan de mensen. Allee, op dat moment wist ik ook nog niet dat ik autisme had. Dus ik voelde mij heel anders dan de andere patiënten met een eetstoornis. En ik wist niet waarom, maar ik had mij heel mijn leven eigenlijk al anders gevoeld. En het eerste en tweede middelbaar, bijvoorbeeld de reden dat ik gepest werd, was ook omdat ik heel moeilijk vrienden kon maken en mij heel moeilijk kon mengen in een gesprek, in een groepje of zo, want er waren altijd zo kliekjes op school. En dat ik eigenlijk in mijn gedachten constant aan het voorbereiden was van wat ga ik zeggen, waardoor dat gewoon niet meer spontaan klonk. En dat daardoor, ik weet ondertussen nu dat dat door mijn autisme komt. En dan in het vierde middelbaar was ik op een gegeven moment op een plateau gekomen en dan mijn dokter had ook achteraf gezien, was mijn dokter niet de beste dokter voor mij persoonlijk. Die had dan eigenlijk mij zo wat gedwongen om in opname te gaan in Tienen. En ja, een gedwongen opname is natuurlijk niet de beste manier om iemand te laten genezen. En dan, dat was ook op dat moment wist ik nog altijd niet dat ik autisme had. Ik ben dan ook maar een maand gebleven in Tienen, omdat dat echt de hel was voor mij. Ik kon heel moeilijk ook opnieuw mij in de groep functioneren eigenlijk. Ik voelde een grote druk vanuit de groep. Ik heb denk ik op een week tijd mijn plateau opgebouwd, of hoe noemen ze dat, pakket in Tienen. Gewoon vanuit die druk, ik wou goed doen voor iedereen. En ik kon heel moeilijk omgaan met opmerkingen van medegroepsgenoten en van hulpverleners. Het was eigenlijk te weinig individuele therapie ook voor mij. En ik was elke avond aan het wenen aan de telefoon met mijn mama, gewoon omdat ik daar echt weg wou. Ik heb daar echt zo'n traumatische ervaring opgelopen. Ook al weet ik dat dat voor sommige mensen wel kan werken natuurlijk. En dan was ik terug in het vijfde middelbaar, ben ik dan uiteindelijk hele dagen opnieuw naar school gegaan. En dat was toen dat ik een vak geschiedenis had. Dat was in de derde graad van middelbaar. En dat was een vak waar dat je geen cursus bij had. En je moest alles opschrijven wat de leraar zei. En voor mij was dat heel moeilijk, omdat mijn verwerkingssnelheid eigenlijk trager is dan bij mensen zonder autisme. En daarom vond... Allee, ik was de enige van mijn klas die daar zoveel moeite mee had. En dat vond mijn mama ook heel erg raar. En daarnaast had ik ook nog... gewoon in het algemeen veel paniekaanvallen die eigenlijk niks te maken hadden met mijn eetstoornis. Waardoor dat mijn mama dat vrij bizar vond. En die heeft dan ook eigenlijk aan mijn dokter gezegd van ja, er klopt iets niet met Roxanne, er is iets meer aan de hand dan enkel een eetstoornis. En dan hebben ze mij doorgewezen naar een centrum voor ontwikkelingsstoornissen waar dat je op getest wordt. Ik wist eigenlijk ook niet goed voor wat ik getest ging worden. Dat was toen nogal geheimzinnig, wat achteraf ook niet zo slim was. En dan uiteindelijk, na de derde dag van de testen, zei de psychologe die die testen afnam van ja, hoe zou je je voelen moest je autisme hebben? En dat kwam natuurlijk een beetje binnen als een bom. Van, wow, autisme, ja, ik had daar altijd zo'n een beeld van omdat mijn neef heeft bijvoorbeeld ook autisme, maar die heeft een lagere begaafdheid, dus die heeft het op dat vlak moeilijker, waardoor dat het bij hem duidelijk zichtbaar is. En bij, ik weet niet ondertussen ook dat het bij vrouwen, specifiek bij vrouwen, maar ook natuurlijk bij mannen, wij zijn in staat, mensen met normale begaafdheid, om gemakkelijker te camoufleren en ons eigenlijk sociaal aan te passen. Maar dat vergt enorm veel energie, waardoor dat je eigenlijk van binnen een beetje kapot aan het staan bent, of hoe moet ik het zeggen. En dan zijn we ook op zoek gegaan naar gerichtere therapie voor autisme ook. Dus dan ben ik bij een nieuwe psycholoog gegaan en niet meer bij die dokter, want die had daar eigenlijk totaal geen verstand van. En dan is dat even wel goed gegaan bij die psychologen, maar dan had ik ook op vlak van gewicht een bepaald gewicht bereikt dat zo net gezond was of zo, ja. En ik dacht dat ik genezen was. maar dat was dus niet zo. Dan duurde zo het zesde middelbaar ben ik dan eetbuien beginnen ontwikkelen. En dat werd steeds erger ook. En op dat moment ging ik dus niet meer naar een diëtiste. Dus ik had eigenlijk niet echt meer opvolging voor mijn eetstoornis. Want mijn psycholoog was daar niet in gespecialiseerd. Ik ging wel naar een psychiater. Dus ik kreeg wel wat medicatie. Maar dat was ook nog niet helemaal op maat. En door die eetbui kreeg ik dan ook een erge depressie. Ja, ik kwam natuurlijk snel bij een gewicht en iedereen was zo van, ah, Roxanne, je bent goed bezig, hè, want je eet meer en ja, je ziet er gezonder uit. Terwijl ik van binnen me echt zoveel slechter voelde dan ervoor. Dan ben ik na het middelbaar, dus ben uiteindelijk afgestudeerd, wat dat toch wel iets is waar ik moet proberen trots op te zijn. Ben ik dan niet direct beginnen verder studeren, omdat ik eigenlijk gewoon te depressief was. Ik wou op een gegeven moment ook niet meer leven gewoon. En dan, zou ik dat zeggen? Ja. En dan heb ik gebeld naar Lieve Tien Pond, omdat ik euthanasie wou voor ondraaglijk psychisch lijden. En dat was een hele lange wachtlijst, dus dat was echt de hel. Ik had in oktober gebeld en ik kon pas in maart gaan bij haar. Dus dat waren echt, ik denk dat ik die maanden, dat is ook een beetje, met heel veel vergeten ook uit die periode en uit de anorexia periode gewoon, omdat ik toen zo diep zat. En ik denk dat ik soms maanden, weken niet uit mijn bed kwam gewoon, omdat ik zo depressief was. En dan met die eetbuien natuurlijk. Ja, ik denk dat ik nooit echt overgewicht heb gehad of zo, maar ik kwam van ondergewicht natuurlijk, dus, maar dat was zo moeilijk en mijn lichaam veranderde zo snel en ik voelde mij zo schuldig en ik dacht van, ik was eerst zo goed in diëten en zo en nu is alles opeens tegenovergesteld, heb ik een complete controleverlies en dat was echt immens moeilijk. Dan heb ik uiteindelijk, toen ik dan een gesprek had met Lieve Tien Pond, op mijn eerste gesprek ging het echt nog heel slecht. Maar ik had zo nog een bepaalde droom. Ik wou heel graag op reis gaan naar Amerika. En er is een organisatie, To Move, die reizen voor volwassenen met autisme organiseert. En daar ben ik dan mee naar Amerika gegaan. En dat heeft mij wel zo wat terug levenslust gegeven. En dan was ik teruggegaan naar Lieve Tien Pond en had ik gezegd van, natuurlijk niet alleen door die reis natuurlijk, ook door de hulp van mijn hulpverleners. En dan heb ik uiteindelijk beslist van dat ik het leven wel nog een kans zou geven. En dan heeft ze zo aan mijn dossier on hold gezet. Dus mijn dossier heeft ze bewaard. Omdat ze weet, ook voor mensen met autisme is het heel belangrijk. Want heel veel aanvragen voor euthanasie, voor ondraaglijk psychisch lijden, komen van mensen met ASS. En dat is belangrijk dat de deur op een kier staat, dat er een mogelijkheid is om op een waardige manier te kunnen sterven als het echt niet meer gaat. En vaak is dat al voldoende. voor de mensen toch al terug een beetje hoop te geven. En ja, maar dan eigenlijk een paar maanden later in de zomer, ik weet niet hoe dat dan gekomen is, maar ja, waarschijnlijk door mijn eetbuien en door mijn depressie die weer zo veel erger werd, maar dan nog niet op die manier dat ik al direct terug wou grijpen naar euthanasie, maar ik wou het echt nog een kans geven, ik wou echt vechten, dus dan heb ik gekozen voor opnieuw, ondanks mijn slechte ervaring, een opname, maar in het UZ Gent. Want destijds moest ik naar Tiene, omdat ik nog te jong was daar, om naar het UZ Gent te mogen. En dat was dan voor mijn depressie dat ik ging, omdat ik wist op de afdeling eetstoornissen. Ik had eetbuien en ik wist dan dat voornamelijk toch wel mensen met anorexia zaten. Waardoor dat er voor mij toch wel nog een drempel te hoog was om daar naartoe te gaan. En ik had ook gewoon immens veel last van mijn depressie. Maar uiteindelijk ben ik daar ook maar een maand gebleven. Omdat het opnieuw te moeilijk was. En ik had in het begin, zeker de eerste weken, heel erg de neiging om de andere mensen te pleasen. En gelukkiger te maken. Terwijl ik me eigenlijk zelf doodongelukkig voelde. Dus ik heb veel te veel een masker opgezet, zeg maar. En dan ben ik dus ook vervroegd uit die opname gegaan. En dan daarna was het nog altijd die eetbuien die er nog altijd waren. En natuurlijk, ik probeerde dat wel te compenseren door dan zo periodes van streng te diëten. Maar dan viel het je even af. Maar dan kwam er nadien weer dubbel en dik bij. Dus dat was echt zo de vicieuze cirkel, zeg maar. Eetbuien, depressie, eetbuien enzovoort. En dan heb ik op een gegeven moment eerst geprobeerd via eigenlijk Proud to Be Me. Ik weet niet of je die website kent. Dat is zo gelijk. Ik vind dat de positievere website van Pro Anna, maar de juiste website, zeg maar. En daar hebben ze bijvoorbeeld zo voedingslijsten, zo gelijk basislijsten en zo. En dan ben ik dat beginnen volgen, gewoon zodat ik toch een beetje structuur terug had. Maar ik wist dat ik het op mezelf niet ging kunnen en dat ik echt wel professionele hulpverlening nodig had. Dus dan ben ik eigenlijk zelf op zoek gegaan naar nieuwe hulp. En dan ben ik Lotte de Klerk uit de ethische praktijk tegengekomen op Google. En ik dacht, dit is hem. En dan heb ik dat tegen mijn mama gezegd. En dan heb ik, had ik een afspraak gevoegd. Ik weet nog dat Lotte mij vrij snel gebeld heeft. En dan kon ik bij haar terecht en ik had direct een goede klik met haar en al. En ik wist van hier zit ik op mijn plaats, zij begrijpt mij echt. En dan ben ik dus bij haar therapie beginnen volgen. En zij heeft mij dan ook aangeraden om toch wel een andere psycholoog te zoeken, omdat ik ook zo wat vastliep bij mijn vorige. En die is nu ook gespecialiseerd in autisme en daar heb ik ook een hele goede band mee. Ja, dus Lotte heeft mij ook al super hard geholpen. Bijvoorbeeld, ik heb nu al een hele tijd geen eetbuien meer. Het is nog altijd moeilijk met eten, natuurlijk. Anders zou ik genezen zijn van mijn eetstoornis. Het is vooral nog moeilijk voor mijn lichaam te aanvaarden. Dus ik heb nog veel last van een laag zelfbeeld en verstoord lichaamsbeeld. Waar dat ik echt nog aan wil werken. Dus ja.
Ja. Ik denk dat dat inderdaad een beetje de notendop aan zijn verhaal is, als we dat zo bekijken. Ja. Misschien is het ook wel een keer belangrijk om te zeggen, maar je zegt zelf, ik heb eigenlijk nog een zoektocht doorlopen. Ook in het begin was het autisme niet gekend en was de eetstoornis er wel al. En ja, merkte zelf dat je tegen dingen aanliep. Zijn er dingen dat je zelf merkt van, dat is bij mij wel echt helpend in de begeleiding? Zijn daar zaken bij?
Ja. Zoals ik al in de vorige aflevering van jou gehoord heb, is zo inderdaad zeggen tegen de persoon met autisme wat er bijvoorbeeld de volgende sessie gaat gebeuren. En wat dat voor mij ook heel helpend is, de reden waarom dat ik ook, allee, een van de redenen dat ik die eetbuien ben beginnen ontwikkelen, was ook doordat iedereen zei dat ik mijn regeltjes rond het eten moest loslaten, maar niemand had eigenlijk door dat dat regels waren door het autisme. En dan toen ik bij Lotte terechtgekomen ben, zijn we echt zo beginnen uitzoeken wat komt door het autisme, wat komt door de eetstoornis. Dus zeker niet alle regels wegdoen, want sommige heb je gewoon nodig door je autisme. En ook gewoon bijvoorbeeld voor een week schema maken. Want ik weet dat bij mensen zonder autisme, dat die dat niet meer mogen, dan die bijvoorbeeld het eten moeten loslaten, zodat de ouders dat doen of zo.
Ja, na verloop van tijd natuurlijk.
Maar voor ons is dat eigenlijk echt nog belangrijk dat we zo wat die houvast hebben. Want anders zou ik gewoon beginnen flippen. Natuurlijk ben ik daar ook al soepeler in geworden. Ik kan dat dan gewoon aanpassen, soms als het een ander tussendoortje. Het is niet zo dat ik daar super strikt nog aan vasthang. Ik ben bijvoorbeeld ook al veel soepeler geworden in mijn uren om te eten. Dus er is zeker wel flexibiliteit mogelijk. Maar natuurlijk is dat voor iedereen anders.
Maar ik denk ook sowieso, het autisme is bij iedereen anders, net gelijk dat de eetstoornis bij iedereen anders is. Dus het is altijd die vraag stellen van, wat is je autisme, wat is je eetstoornis? En ik denk ook, Sander, dat wel herinnert van in onze sessies, dat ik heel vaak gewoon de vraag stel van, oké, maar waarom moet dat zo? Wat is daar het belangrijkste? Is dat een flip in je hoofd? Ga je volledig in paniek slaan? Yeah. Of ben je bang, als je dat gaat veranderen, dat je gaat bijkomen? Yeah, dat is bijvoorbeeld een verschil daarin. Dus dat is zo een truc die ik zelf toepas natuurlijk. Ik hoor je ook zeggen van, het moet soms voor mijn autisme kloppen. Ik weet, bij jou is het soms ook vaak dat bepaalde combinaties gewoon vanuit je autisme komen. Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen.
Bijvoorbeeld voor mij, bijvoorbeeld van vandaag, pak maar een voorbeeld van vandaag. Vanavond eet ik taco's en het zit daar onder andere ook zo, dat gesmolten kaas in. En dan moet ik bijvoorbeeld vanmorgen, echt een raar misschien, maar dan mag ik geen platte kaas, maar dan moet het gewoon yoghurt zijn, omdat het anders twee keer kaas is. Het is een andere soort kaas, het is totaal anders, maar toch is dat iets zo heel vreemd. Of bijvoorbeeld twee keer yoghurt na elkaar, dat is ook een regel dat niet mag. Of bijvoorbeeld eerst iets zoet, dan iets zout, dan weer iets zoet, dan iets zout. Gewoon dat er zo afwisseling is. En bijvoorbeeld ook bepaalde texturen waar ik het veel moeilijk mee heb.
Een voorbeeld is eigenlijk bijvoorbeeld, bij bepaalde dingen moet het met stokbrood zijn, bij andere dingen moet het met gewoon brood zijn. Terwijl als we daar eerlijk in zijn, dan weten wij allemaal, dat is niet vanuit de eetstoornis, dat is puur vanuit het autisme, dat rust geeft op dat moment natuurlijk.
Ja, inderdaad, bepaalde combinaties echt waarvan dat moet krokant zijn bijvoorbeeld. Ik heb heel graag dingen die krokant zijn, omdat ik dan een aangename textuur vind. Ja.
Wat ik ook zelf opmerk als het gaat over eetstoornissen en autisme, dat inderdaad, dat je zelf aangeeft, soms moeilijk is om aangepaste hulp daarin te gaan vinden. Heb je zelf het gevoel dat er dingen zijn die nog nodig zijn, dingen dat jij zelf misschien gemist hebt, waar dat mensen aan kunnen denken, van misschien is dat wel iets leuks om ook te horen?
Die ik gemist heb. Eigenlijk, het ideale voor mij bestaat nog niet.
Ja.
Dat zou eigenlijk een opname moeten zijn waarbij dan de meerdere diagnoses worden aangepakt. Dus bijvoorbeeld niet alleen de eetstoornis, niet alleen de depressie, niet alleen het autisme, maar het volledige pakketje. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar dat er meer ook naar het achterliggende gekeken wordt en niet alleen gefocust wordt op gewicht en op eten. Want na een tijdje, je leert wel weer eten, maar zolang dat de achterliggende niet wordt aangepakt, gaat het met het eten en het gewicht ook moeilijk blijven, denk ik gewoon. Dus eigenlijk echt gewoon aangepaste hulp, want ik heb dat in het tiener heel erg gemist. Dat kwam niet uit mezelf. En om echt die motivatie te vinden, denk ik dat het gewoon belangrijk is om inderdaad bijvoorbeeld een outie-coach te hebben of zo.
Ja, want dat hadden we gehoord bij het einde van Valerie. Dat ze inderdaad een outie-coach had die daar hielp, die wel ook alleen beter is. Dus ik heb het gevoel dat er zo al wat veranderingen aan het komen zijn, wat wel heel positief is. Maar het is inderdaad wel een hele lastige en een hele moeilijke. Wat ik mij ook gewoon oprecht aan het afvragen ben, is, zijn er dan dingen zelf die je denkt van, dat is watgene wat mij nu op dit moment helpt? Of dingen dat je zegt van, dat is wat ik mij kunnen motiveren?
Om voor te genieten van de eetstoornis dan? Ik wil opnieuw, ik heb nog niet kunnen studeren, dus dat wil ik heel graag kunnen. En ik weet dat ik me daar pas volledig op ga kunnen concentreren als die eetstoornis eigenlijk weg gaat zijn. Ik kan wel beginnen studeren met de eetstoornis, maar het zou toch wel veel aangenamer zijn als die minder plaatsen neemt in mijn hoofd. En een andere motivatie is dat ik heel graag reis en dat ik me terug wil bijvoorbeeld op mijn gemak voelen tijdens watersporten of zo. Want in een badpak schaam ik mij altijd en een bikini, daar moet ik niet eens aan denken. Dus ja,
Oké. Ik denk dat het ook wel dingen zijn dat we zeker naartoe kunnen werken. En dat ik denk dat veel mensen zich ook in herkennen, want dat gaat terug een stukje over dat vertekend lichaamsbeeld, om het zo te zeggen, dat we ons daar ambetant bij voelen. Heb je ook het gevoel dat de eetzones misschien ook soms zou voorkomen, omdat je zelf ook zei van, door mijn A6 wist ik het nog niet, maar voel ik mij heel vaak anders dan anderen, dat je daardoor misschien zoiets hebt van, oké, maar dat gewicht, dat wil ik niet dat dat anders is dan anderen, dat kan ik misschien zelf controleren. Zou dat daar een stuk in kunnen meespelen, of heb je het gevoel van niet?
Ik denk dat dat mij in het begin, dat ik de eetstoornis kreeg, zeker wel geholpen heeft om zo minder te moeten voelen en minder alleen mijn emoties wat te kunnen afvlakken. En doordat ik dat de hele tijd zou dalen, dat cijferke, voel ik mij wel zo wat sterk en had ik zo wat controle nu. Jij zegt ook nog altijd dat ik het wil controleren, maar ja...
Wat, er zit sowieso in elke eetstoornis, denk ik, wel een soort van controlefactoren. Ik zal misschien een ander voorbeeld geven, als ik dat mag natuurlijk, Roxanne. Bijvoorbeeld, dat we merken als er momenten zijn dat er veel meer stress begint te komen, merken we ook dat de eetstoornis terug meer naar voren komt.
Ja, zeker.
Omdat we dan inderdaad meer die controle gaan willen zoeken en het willen gaan perfect doen, want dat zit ook met dat perfectionisme natuurlijk een stukje samen. En dat maakt het soms iets lastiger. Terwijl dat we soms ook stresssituaties krijgen door het autisme. Om een voorbeeld te geven naar het studeren toe, daar zit ook een stukje in van waarom gaat dat wel of niet lukken. Het autisme zit daar ook een stuk in. En dat maakt het ook weer iets moeilijker om ons daar onze weg in te vinden. Maar dan gaat de stress ook weer meer zijn. Dus moeten we inderdaad ook zorgen dat we ondertussen aan die eetstoornis bezig zijn, zodat die niet terug overneemt.
Dat is een moeilijke balans.
Ja, het is inderdaad een moeilijke balans. Maar ik denk dat het een belangrijke is van, het kan echt ook wel beter. Want ik weet niet, heb je zelf het gevoel, als je naar Hans Utrecht kijkt, van, ik geloof nog altijd dat ik er kan vanaf geraken, of wat is jouw gevoel daarbij?
Ik hoop vooral heel hard dat ik er vanaf kan geraken. Ik weet niet of dat ik ooit over mijn lichaam helemaal tevreden zal zijn. Omdat ik heb ook last van skinpicking, maar dat is nog een ander verhaal. Er hangt nog veel schaamte rond, maar ik hoop wel dat ik er nog zeker heel goed aan ga kunnen werken. Ik had alleszins ook nooit gedacht dat ik van die eetbuien af ging geraken. Dus dat vind ik eigenlijk al een wonder op zich. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus het is ook zeker wel belangrijk om zo dankbaarheid te hebben voor zo de kleine dingen die wel lukken. En ook al als het heel donker is, dan kun je dan niet op de positieve dingen denken. Dan denk je alleen maar negatief, maar je moet gewoon blijven geloven van dat er ook wel weer betere tijden zullen komen. Ook al denk je nu dat dat echt niet komt, het gaat ook wel weer beter worden.
Oké, ik denk dat een hele mooie boodschap al is alvast. Vroeg mij ook nog of zijn er nog zo bepaalde tips dat je wilt geven aan mensen of waar dat ze eventueel daar ook meer informatie over kunnen vinden of zo.
Over autisme en eetstoornis. Ja. Ik heb dus boeken geschreven.
Je mocht reclame maken, dat is geen enkel probleem.
Mijn eerste, dat raad ik niet aan als je zelf nog heel diep aan een eetstoornis zit. Alleen, ik ben al niet goed met reclame. Maar dat heb ik, mijn eerste had ik verkocht voor ten voordele van ANBN via Music for Life. Daar doe ik ook vrijwilligerswerk bij. Dus daar kan je ook altijd terecht. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij de VVA, de Vlaamse Vereniging Autisme. En dan mijn tweede boek, dat kan ik wel aanraden. Daar staan ook bijvoorbeeld een getuigenis in met Lotte en getuigenissen van lotgenoten. En mijn persoonlijk verhaal ook zo wat. En zo ook tips van wat zeg je beter niet of wat zeg je beter wel tegen iemand met autisme of tegen iemand met een eetstoornis. Over depressie ontstaat eigenlijk van alles in. En dat boek noemt Overleven met psychische problemen, over tussen haakjes. Ik weet niet of dat...
Wel, het is iets dat we sowieso ook op de website gaan plaatsen. Dat jullie daar ook meer informatie over kunnen vinden. En eventueel ook kunnen bestellen. Als jullie zeggen van, oh, het lijkt me wel interessant om een keer ook te lezen. Want als ik heel eerlijk ben, vind ik dat soms nog de moeilijke om degelijke informatie te vinden rond autisme en eetstoornissen. Het is een combinatie die zoveel voorkomt. Maar die jammer genoeg nog niet zo heel hard gedocumenteerd is. Of dat er heel veel rond gedaan wordt. Want inderdaad, eetstoornissen zijn nu meer bespreekbaar, gelukkig. Maar als je kijkt zelf naar getuigenissen en zo, is het soms moeilijk om de verschillende verhalen te vinden. Daarom dat ik het ook nu wel belangrijk vond om verschillende verhalen te hebben. Mensen die op een andere manier ermee geconfronteerd zijn. In de hoop dat iedereen wel iemand vindt waarin het zich kan herkennen. En weet, ik ben niet alleen en ik kan ook echt wel, het kan ook echt wel beter gaan. Maar het is inderdaad a hell of a ride, om het zo te zeggen. We kunnen het niet anders omschrijven. Dus het is echt een rollercoaster. Maar stap voor stap gaan we er alles aan doen om eruit te geraken. Dus ik wil sowieso jou bedanken, Roxanne, dat je het wilt delen.
Ik wou nog iets zeggen.
Dat is oké.
Allee, als dat mag. Ik wil ook nog zeggen dat ik zeker geen expert ben of zo. Dus dat ik ook nog altijd bijleer. Dus ja, mijn boek is ook gewoon dingen die ik opgezocht heb, die ik bijgeleerd heb. En zo mijn eigen ervaringen. En ik heb ook nog, maar dat is nog een ander boekje, poëzie geschreven, Engelstalige poëzie. Omdat ik daar echt zo het meeste mijn creativiteit in kwijt kan. En dan daar staan ook gedichtjes in, bijvoorbeeld over ziekte en herstel, maar ook zo over de natuur en over dingen die eigenlijk niks met ziekte te maken hebben. Gewoon omdat ik dat heel leuk vind om te schrijven. En dat noemt My Personal Journey of Growth to Poetry.
Oké, ik ga het erbij zetten, want dat ga ik niet onthouden.
En ik hoop ook de studie journalistiek te doen. Dus ja, dat is zo mijn wens.
Ja, wij hopen allemaal samen met jou dat dat ook gaat lukken natuurlijk. Dus ik denk dat we allemaal gaan duimen. maar toch sowieso wil ik jou bedanken om het te delen. Ik hoop echt wel oprecht, zelf al is het maar één iemand bij wijze van spreken, dat we iemand hebben kunnen helpen om te tonen van je bent niet alleen, er is hulp mogelijk. En geef zeker niet op, want ik denk dat dat een hele mooie boodschap is ook die erin zit. Want ik denk dat het zelf ergens vorige week was dat het in de krant was gekomen rond autisme en euthanasieaanvragen. Dus ergens ben ik ook wel blij.
Ik heb het ook gedeeld op mijn Facebook.
Ik ben ook ergens blij dat je het ook dan hier deelt om te tonen van het is inderdaad iets waar al veel mensen mee zitten. Maar je zegt het ook al heel duidelijk van soms komt het wel ook nog dat we zeggen van we willen blijven leven en we willen kiezen. En het is moeilijk en het is met vallen en opstaan. Maar we gaan hopen dat er meer ups komen dan downs.
Ja, zeker.
Oké, sowieso bedankt. En dan voor jij die aan het luisteren bent, wil ik ook nog heel duidelijk zeggen, volgende week zijn we er uiteraard terug. En volgende week gaat het eigenlijk een aflevering zijn met de experts die we gaan delen. Normaal gezien hebben we niet één, maar zelf twee experts voor jullie klaarstaan, omdat we de combinatie wilden doen van een autiecoach die werkt met eetstoornissen en een diëtiste met wie dat er heel vaak wordt samengewerkt. Om een keer te kijken van hoe pakken zij het aan, wat zijn tips die zij kunnen geven. Dus ik denk ook dat je daar zeker en vast iets over kan bijleren. Alvast bedankt om te luisteren en tot volgende week! We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL staan eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.